Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen.
Goedendag beste luisteraar, goed dat jullie luisteren naar deze nieuwe podcast. Deze podcast die heet Armoede beter begrijpen in de spreekkamer, in gesprek met huisarts Nanja Danhof. Goedemorgen Nanja.
Goedemorgen.
Goed om het hierover te hebben samen. Nanja, we zitten hier in Kanaleneiland. Hier ben jij ook huisarts. Kanaleneiland is een aandachtswijk. Daar werk je al 13 jaar. Nou, jij wil daar ook over vertellen als huisarts. Ik heb jou gevraagd hiervoor. Na een eerdere podcast met Tim Sjongers. Die heeft het boek geschreven Armoede uitgelegd aan mensen met geld. En die heeft in die podcast, die heet Armoede beter begrijpen, heeft hij uitgelegd ja, hoe dat eigenlijk werkt. Armoede en keuzes maken die we soms niet begrijpen als dokter. Korte termijn, lange termijn. Wat stress voor een invloed kan hebben op het maken van keuzes. En soms ja, zitten we wel eens in de spreekkamer met mensen die dan in al hun problemen bepaalde keuzes maken die we niet zo goed kunnen begrijpen. Dan kan de kloof nog wat groter worden zelfs. En wat het doel is met deze podcast is ja, te gaan naar de spreekkamer. Nou, jij ervaart dit elke dag in de spreekkamer. Om van jou te leren, wat jij hebt ervaren, wat jij hebt geleerd in Kanaleneiland. Om mee te nemen nou ja, andere spreekkamers in, zodat huisartsen daarmee geholpen zijn. Tim had het ook over wat werkt dan uiteindelijk. Hè? Dat is echt het verbinden met mensen. Niet het wijzende vingertje waar hij zelf veel last van had. En blijf de mens zien en echt meer leren begrijpen waar je patiënt vandaan komt. Ja. Nou, Nanja, we gaan het dus met jou hebben over wat jij ziet in de spreekkamer. Om eens eerst te beginnen met deze vraag. Wat zou jij nou mooi vinden als dokter wat de luisteraar aan deze podcast echt mee zou nemen?
Het allerbelangrijkste is denk ik dat mensen zonder oordeel naar hun patiënten gaan kijken. Ik denk dat dat heel erg gaat helpen. Dan ga je en veel beter begrijpen waar iemand vandaan komt. En je gaat ook veel beter weten wat je moet doen.
Ja, daar gaan we naartoe komen aan het einde nog op terug. Of we daarna alles over besproken hebben. En vertel eens, Kanaleneiland, daar ben jij huisarts. Wat is Kanaleneiland voor een wijk?
Kanaleneiland is een hele mooie, diverse wijk. Waar heel veel mensen wonen met een andere achtergrond dan een Nederlandse achtergrond. Veel mensen met een Marokkaanse achtergrond, Turkse achtergrond. Tegenwoordig heel veel mensen met een Indiase achtergrond. Maar ook veel mensen met een Nederlandse achtergrond. Een wijk met heel veel chronische ziektes. Een wijk met veel stress. Een wijk met veel armoede. Waar wij als gezondheidscentrum proberen een beetje richting aan te geven. Of ja, we proberen deze mensen te helpen.
Ja, en hoe vind je dat?
Ja, ik vind dat heel leuk. Dat is mijn passie. Toen ik geneeskunde deed, wilde ik eigenlijk iets met kinderen. En uiteindelijk, tijdens de huisartsopleiding, kwam ik in de Schilderswijk terecht. En daar is mijn passie geboren. Oh ja. Ik dacht, deze mensen hebben mij echt nodig. En dat maakte mijn bestaan als huisarts waardevol, ja. Denk ik. Ja. En bewust gezocht naar een aandachtswijk. En ik kon deze praktijk overnemen in Kanaleneiland.
En wat was het dan in die Schilderswijk dat je dacht, nou, hier kan ik van betekenis zijn?
Ja, ik had bijvoorbeeld daar een project opgezet met kinderen met overgewicht. Ik had dan bijvoorbeeld een 6-jarige van 60 kilo. Waarbij ik dan moest kijken hoe we dat kind op een beter gewicht konden krijgen, zeg maar. Ja. Nou, met dat ik dat deed, had ik echt het idee dat de familie iets aan mij had. Ik was echt van betekenis door wat ik vertelde, konden zij verder. Doordat ik ze begreep, voelden zij zich gehoord. Doordat ik niet veroordeelde, hadden zij zoiets van, hey, wij kunnen hier iets aan doen, zeg maar. Hè? En ook daardoor durfden ze ook bij mij terug te komen. En te vertellen, hey, we zijn op vakantie geweest in Turkije. Hij is weer 3 kilo aangekomen, want oma heeft hem helemaal volgestopt met allemaal lekkernijen. En die zei, wat is hij toch mager geworden. Oh ja. Omdat ik ze begreep, zeg maar, had ik eigenlijk zelf ook het gevoel van, hey, ik kan meer betekenen. Want het is niet zo dat ze het niet willen. Ze zitten in een heel systeem waarbij ze niet anders kunnen. Ja. En dat maakt dat ik zelf meer van betekenis kan zijn, denk ik. En dat is natuurlijk een klein ding, of nou, misschien niet. Maar dat is bij alle mensen. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. En iedereen heeft een reden waarom ze dingen op een bepaalde manier doen of voelen of ervaren. Of waarom ze zijn zoals ze zijn. Ja. En deze populatie of deze bewoners, die hebben toch iets meer nodig dan de gemiddelde Nederlander, denk ik.
Ja, en dan heb jij op dat moment hun vertrouwen gewonnen. Je hebt geen oordeel gehad. Ze durfden weer terug te komen. En jij zag daardoor ruimte ontstaan voor jou als dokter om te kunnen dokteren. Omdat zij dat ook toelieten. Hoe heb jij dat nou voor elkaar gekregen, bijvoorbeeld bij dat kind, om zonder oordeel daarin te gaan? Want ik kan me heel goed voorstellen dat je al zelf snel ingevuld kan hebben van nou een beetje uitzichtloos probleem. Dit is hun cultuur. Zo kan je er ook naar kijken als huisarts. Hoe is het jou gelukt om die band te krijgen toen?
Ja, dat is eigenlijk niet altijd makkelijk. Ik bedoel, ik heb ook een oordeel. Hè? Iedereen heeft een oordeel. Dus ik zie dat kind en ik denk, ja, hij zit daar met een zak chips. Logisch dat hij zo dik is. Waarom zien die ouders dat niet, zeg maar? Hè? Dus dat oordeel heb ik ook. Ik bedoel, dat is het eerste wat je denkt. Alleen toen ik die ouders beter leerde kennen en dat kind beter leerde kennen, toen begreep ik van, hé, dit is niet, deze ouder wil ook het beste voor zijn kind. Deze ouder die is niet erop uit om zijn kind later diabetes te geven. Alleen die heeft gewoon geen mogelijkheden om. Ja, die hebben ze wel. Hè? Dat is dat oordeel wat je hebt. Je denkt van ja, geef hem gewoon gezonder eten. Maar hoezo? Hoe kunnen ze dat doen als ze geen geld hebben voor groenten? Als ze niet eens weten dat wat ze hun kind geven niet zo gezond is? Wie gaat ze dat vertellen? Het enige wat ze horen is een oordeel van iedereen. Ja. Op school worden ze gepest. En dan komen ze in Turkije in de zomer. Ja. En daar is oma en die zegt, wat zie je er gezond uit? Ik geef je nog meer.
Ja.
In welke? Nee, oma die zei, ik vind je gezond, want je bent stevig.
Ja,
en dat
zo
is goed.
Ja.
Zeg maar, hè? Dus,
en toen hij ging afvallen, toen was hij ongezond. En toen kreeg je juist nog meer. Ja.
Dus dan valt je oordeel vanzelf weg. Als je leert begrijpen waar dit vandaan komt. Want mensen doen dit niet expres. Niemand vindt het leuk om te dik te zijn. Of niemand vindt het leuk om ongezond te zijn. Niemand gaat roken omdat ze denken, ik wil graag longkanker. En dat leren begrijpen zonder oordeel. Ik snap het oordeel, maar het is niet terecht. En misschien is het ook een beetje ervaring en meer mensen leren kennen, dat je op een gegeven moment dat veel meer gaat zien.
Ja.
Niet altijd. Ik bedoel, ik ben echt geen heilige. Ik ben niet. ik ben ook gewoon een mens, zeg maar. Hè? Dus, en sommige mensen zijn ook vervelend. Ik bedoel, dat is echt niet mijn insteek. Maar ja, zonder oordeel kijken, dat helpt jezelf. En dat helpt dus mensen, denk ik, op de lange termijn veel beter. Zeker als je ook blijft.
Ja.
Als je niet, natuurlijk kan één moment heel veel impact hebben. Hè? Dat als jij wat aandacht hebt voor iemand op een goede manier, dan kan dat ook impact hebben. Maar als jij blijft als huisarts in een wijk zoals deze, dan gaan mensen je steeds meer vertrouwen. Ja. En dan kun je daar ook weer gebruik van maken.
Ja, en je moet zelf natuurlijk ook een succeservaring krijgen. Dat als je je oordeel langzij weet te zetten en luisterend oor doorzet met die patiënt, dan kan je op een gegeven moment een soort succeservaring krijgen. Dat het gelukt is.
Ja,
want dan ben je de volgende keer natuurlijk ook gemotiveerder. Maar het begint dan bij bewustzijn dat je, dat je het oordeel hebt en dat je dat misschien even langzij moet zetten en eerst eens moet luisteren. Van hoe, vertel eens, waar loop je nou tegenaan?
Ja, en die succeservaring, dat kan natuurlijk, dat hoeft niet zo heel groot te zijn, zeg maar.
Nee,
hè? Dus je moet ook wel je verwachtingen misschien een beetje managen.
Ja.
Maar ik vind een succeservaring als iemand mij op straat ziet en, hey dokter, het gaat goed hoor, weet je. Nou, eigenlijk alleen al dat, hey dokter, dat ze me kennen, dat is het eerste stapje. De succeservaringen misschien een beetje bijstellen, dat kan helpen. Ik bedoel, de succeservaring van een heleboel lekkerheden op het suikerfeest, waar ik dan zelf weer te dik van word, is natuurlijk misschien iets minder.
Ja. Ja. Dus ik heb eerder een podcast opgenomen met Tim Sjongers over deze armoede. Hij werkt niet in de zorg, hij is politicoloog. Kon heel mooi hierover vertellen. Hoe kijk jij naar wat hij heeft verteld als huisarts daarnaar?
Ja, het is denk ik als huisarts soms best wel lastig om te weten of iemand in armoede leeft of dat iemand uit de ellende komt, zeg maar. Ja. Mensen vertellen het gewoon niet altijd. En dat komt omdat ze zich schamen. Ze hebben hun trots. Ja, misschien hebben ze zelfs niet eens door dat ze arm zijn of dat ze in een situatie zitten die beter kan, zeg maar. Ja. Ik denk dat mensen ook heel vaak gewoon accepteren, dit is mijn situatie. En als ik ze dan beter leer kennen en ik zie wat er het probleem is, dan kan ik ze ook helpen daar inzicht in te krijgen. Ja, wat misschien niet altijd leuk is, want soms is het ook makkelijker, hè, als mensen je niet vertellen wat er aan de hand is. Dan kun je gewoon verder en dan heb je de volgende patiënt, zeg maar. Ja. En dan ben jij een goede dokter in jouw beleving. Maar ondertussen speelt er van alles onder de oppervlakte wat niet aan het licht komt. En met tijd, ik denk dat je er sowieso veel tijd voor nodig hebt. Je moet mensen goed kennen. Ja, kom je erachter wat er echt speelt. Ja, en dan kun je met compassie naar deze mensen kijken.
Ja.
Dan weet je van, hey, er zit hier veel meer achter. Deze mevrouw heeft geen hoofdpijn omdat ze een hersentumor heeft. Maar deze mevrouw heeft hoofdpijn omdat ze dagelijks zich zorgen moet maken over hoe ze haar kind gezond naar school brengt. Hè? Of hoe ze, daar is ze misschien niet eens mee bezig. Ze is er mee bezig hoe ze haar kind überhaupt naar school krijgt. Omdat het kind misschien gepest wordt. Nee. Of geen mooie kleren aan heeft. Of moet helpen thuis.
Ja. Ja,
dat zijn de dingen waar ik niet zo makkelijk achter kom. En waar mensen zich, dat gaan mensen niet aan hun dokter vertellen als ze mij niet kennen.
Ja, ja, en je zei ook dat ze uit schaamte bepaalde dingen niet zeggen. Misschien ook een beetje ja en amen zeggen op al je adviezen. En dan begrijp je achteraf niet zo goed waarom ze het misschien niet hebben opgevolgd. Maar op dat moment voelt het misschien als dokter wel van, het is aangekomen. Ze hebben netjes geknikt.
Is natuurlijk heel fijn als mensen. Ja, ik had nog niet zo lang geleden een man. En ik had een heel verhaal met hem. En hij knikte maar. En een paar dagen later kwam hij terug met zijn dochter. Van ja, hij heeft eigenlijk geen bal begrepen van wat jij allemaal hebt gezegd. Toen dacht ik, dit is toch wel andere geneeskunde.
Dan word je wel, krijg je wel even deks op je neus. Ja.
Ja.
Ja, en als je nou erachter wil komen, hè, hoe dat dan, zo'n vrouw, hoofdpijn. Het is geen hersentumor, maar het blijkt dat gedoe om naar school te brengen, et cetera. Hoe doe je dat in de spreekkamer om erachter te komen van wat maak je eigenlijk mee als patiënt?
Ja, je hebt daar tijd voor nodig. Dat is natuurlijk wel een dingetje. Je moet er echt even voor gaan zitten. Wij gebruiken een methode krachtige basiszorg, waarin we meer tijd nemen. En als we als iemand veel terugkomt met dezelfde klachten, dan gaan we echt even zitten en kijken van, hey, wat voor maatschappelijke problemen spelen er? Wat voor sociale problemen spelen er? Wat voor mentale problemen spelen er? En dan zien we zelf veel meer die verbanden en hopelijk de mensen zelf ook. Ja, wil nog steeds niet zeggen dat mensen het gaan vertellen. Als ik aan iemand vraag, hoe is de relatie met je broers en zussen? Bijvoorbeeld, hè? Want ook dat kan invloed hebben, zeker in deze culturen. Dan gaat iemand zeggen, goed. Je moet ook wel even doorvragen. En echt, mensen moeten je vertrouwen. Als mensen jou niet vertrouwen, dan gaan ze echt niet vertellen dat ze net hebben ruzie gehad met hun broer.
Ja.
Over de schulden van opa, of weet ik het, waar dat dan over gaat. Ja, dus je hebt tijd nodig en vertrouwen. En mensen moeten, mensen voelen haar fijn aan of jij oprecht geïnteresseerd bent. Dus je kunt wel zeggen, ik wil graag dit weten, maar ze moeten het ook echt voelen.
Ja.
Ja, en dat is misschien niet zo heel makkelijk aan te leren. Aan de andere kant, als je het een paar keer probeert, dan zie je ook hoe leuk het is.
Dan wordt het ook minder toneelstuk, maar meer echt.
Meer echt.
Als je merkt dat het in die zin wat oplevert.
Ja, en het verhaal van mensen is altijd, als ze mensen hun verhaal vertellen, dat is altijd interessant.
Ja, ja. Dat levert het ook op natuurlijk.
Dat levert
niet alleen maar goede zorg wat het oplevert, maar ook dat het een fijn gesprek kan zijn met elkaar. Ja,
want mensen zijn toch gemaakt om zich te verbinden. ook als aan hun dokter, zeg maar. Ja. En ik denk dat het als dokter ook gewoon veel mooier en fijner is als jij echt het gevoel hebt dat je verbonden bent. Ja, dat klinkt misschien heel modern en hip, maar die verbinding die maakt wel dat jij ook oprecht geïnteresseerd bent in iemand en in iemands verhaal. En als je het verhaal van iemand echt hoort, dan krijg je vanzelf compassie. Dat kan niet anders. Ja. Want deze verhalen zijn soms zo schrijnend en heftig dat, en dat is misschien niet bij iedereen zo schrijnend en heftig. Aan de andere kant, denk ik dat als je echt moeite doet om je in iemand te verdiepen, dat er een heleboel naar boven komt.
Ja.
Ja, wat misschien ook soms wat machteloosheid geeft. Hè? Dat is denk ik ook een ding waarom, een reden waarom veel dokters het niet durven doorvragen. Want je voelt je ook soms super machteloos. Als jij een heel verhaal hoort over dat ze geen normale kleren kunnen kopen om hun kind zich niet gepest te laten worden, zeg maar.
Ja.
Dan voel je je super machteloos. Aan de andere kant kan het voor deze mensen wel ook heel fijn zijn om gewoon hun verhaal te kunnen vertellen. Dat iemand snapt waarom hun kind bijvoorbeeld te dik is. Of waarom ze roken. Want ja, als je zoveel stress hebt, dan lukt het niet om te stoppen. En als je dat als dokter echt kan begrijpen, dan wordt je werk ook leuker. Ja, ondanks dat je dan misschien die machteloosheid ervaart.
Ja. Voel je dat nog vaak, die moedeloosheid?
Ja, soms wel. Ik ben wel van mezelf een vrij positief denkend iemand. Alleen, ja, dat is natuurlijk makkelijk. Hè? Ik heb gewoon, ik rook niet, ik ben niet te dik. Ik heb een huis en ik kan een vakantie betalen voor mijn kinderen. Maar de machteloosheid van het niet echt kunnen helpen, die steekt af en toe de kop op. Hm. Zeker als je kijkt nu, we zijn best wel druk ook vanuit krachtige basiszorg om de samenwerking op te zoeken met partijen die kunnen helpen. Maar je wordt soms wel een beetje moedeloos van het wijzen naar elkaar. Van, Michelle van Tongerlo, die heeft er wel wat over gezegd in de media natuurlijk. Ja, mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd. Mensen begrijpen niet de formulieren die zij moeten invullen om iets voor elkaar te krijgen. Ja, je bent soms, nou, als je echt iemand zou willen helpen, ben je soms uren zoet, zeg maar. Hè? En ik heb het wel eens gedaan. Ik bedoel, ik heb wel eens een inzameling gedaan van meubels voor een vrouw die uit huis gehaald moest worden uit een gewelddadige situatie. Ja, je bent er uren mee zoet. Dus, maar aan de andere kant gaf het wel heel veel voldoening en ook heel veel verbinding in de wijk. En daardoor ken ik nu weer heel veel mensen in de wijk die wel iets kunnen.
Ja.
Dus dat betekent wel dat het heeft mij ook iets opgeleverd. Met dat ik die vrouw heb geholpen, wat natuurlijk ook gewoon een goed gevoel geeft.
Ja.
Ja. Dus ja, je kunt. Ja, en aan de andere kant is het ook weer een valkuil, want je kunt niet iedereen op die manier helpen. Nou goed, ik heb er wel een drive van gekregen om te proberen zoveel mogelijk te doen.
Ja.
Binnen de grenzen van mijn huisartsenvak. Want ik bedoel, ik ben natuurlijk ook huisarts, ik word ervoor betaald om medische zaken uit te sluiten en goed te regelen. Maar ja, aan de andere kant is denk ik 70% van wat ik zie niet medisch.
Ja, ja.
Dus ja, daar moet ik wat mee. Ik kan dat niet negeren.
Nee, en zou ik het dan zo kunnen omschrijven dat je door al die werkervaring, ook in deze wijk, dat je op een gegeven moment een helder idee hebt voor jezelf. Nou, hier kan ik wel wat mee, hier liggen mijn grenzen. En dat je die machteloosheid die je dan voelt bij bepaalde casuïstiek, dat je dat wat meer kan verdragen. Omdat je weet dat je daar zelf niet een rol in kan hebben om dat te verbeteren.
Ja, je kunt natuurlijk niet de hele wereld redden.
Nee ook jij niet.
Ook ik niet. Nee. En aan de andere kant kun je wel veel meer dan je denkt, zeg maar. En is het verbinding zoeken super belangrijk. Je moet gewoon zorgen dat je zoveel mogelijk mensen kent die wel iets kunnen. Hè? En ja, desnoods de wethouder of de zorgverzekeraar of wie dan ook, zeg maar. Ik denk dat dat uiteindelijk ook heel belangrijk is. Dus ja, machteloosheid. Ik heb denk ook wel eens de neiging om mijn kop in het zand te steken en te denken van, hé, ik doe er maar niks mee, want ik kan ze toch niet echt helpen of zo. Maar Ik kom er steeds meer achter dat dat niet de beste optie is. Nee, ook niet voor jezelf.
Een zelfbeschermingsmechanisme, misschien tijdelijk.
Ja, ja. Nou ja, dat, ik denk wel dat we hebben ook mensen nodig die gewoon hun werk doen. Ja. Zeg maar zeggen. Dus niet iedereen hoeft zo activistisch tekeer te gaan, denk ik. Maar het geeft mij wel heel veel voldoening om echt wel even een stapje extra te zetten. Met ook de realisatie dat ik niet alles kan oplossen en dat ik het zeker niet alleen zou moeten doen. Ik bedoel, ik heb ook kinderen die aan de bel trekken en een man die zegt, waar ben je? Dus en je kunt ook niet goed voor anderen zorgen als je niet goed voor jezelf zorgt.
Ja, absoluut. Ja.
Dus balans is natuurlijk altijd een dingetje.
Ja. Ja, en ik vind die zin altijd wel mooi om te realiseren. Die machteloosheid die je kan voelen, die komt voort uit het feit dat je jezelf te veel macht toedicht. En om te realiseren dat je in bepaalde situaties niet de macht hebt om het probleem op te lossen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je moet wegtrekken uit je verantwoordelijkheden. Want jij zegt ook dat je meer kan bereiken door meer netwerk. Dat je echt wel even wat kan investeren en dat je dingen voor elkaar kan krijgen. Maar ken je grenzen.
Nou, plus dat het ook, je hoeft niet eens dingen misschien voor elkaar te krijgen, maar het is voor veel mensen ook heel belangrijk dat er iemand naast ze staat.
Ja, ja.
We vergeten soms dat sommige mensen niemand hebben. Dat ze hier helemaal alleen zijn. Of dat ze misschien wel mensen hebben, maar niet mensen die ze echt zien.
Ja. Ja.
Dus het kan zo belangrijk zijn, levensreddend, dat is ook wel wat je in dat boek ziet, zeg maar, hè? Ja. Om het gevoel te hebben dat er iemand naast je staat die jou niet veroordeelt, die er is, die jouw verhaal hoort en nog steeds blijft staan. En blijft.
Ja. Ja.
En niet weggaat over 2 jaar naar de volgende baan, zeg maar, hè?
Ja.
Dus ik denk dat ook heel veel voldoening geeft en misschien nog wel beter werkt dan al die oplossingen die wij verzinnen.
Ja.
Mensen hebben iemand nodig die ze accepteert en die ze ziet. En ik weet niet, ik heb recent een podcast gehoord van iemand die door de toeslagenaffaire heel erg was
benadeeld.
Benadeeld, maar ook echt heel erg in de ellende gestort, zeg maar, met schulden, met uithuisplaatsing van de kinderen.
Verschrikkelijk.
Echt verschrikkelijk. En dan hoor je toch dat de mensen die er waren, zeg maar, en die naast haar blijven staan, dat die impact hebben gemaakt. Dus je hoeft ook niet de hele wereld te redden. Je moet er zijn en je moet het zien.
Ja.
En dat kan al heel erg helpen.
Ja, er zijn en blijven.
En blijven.
Ja,
ja, blijven is, ja, er zijn natuurlijk nu heel veel discussies over of praktijkhouders de goede methode is om huisartsenzorg te verlenen, zeg maar. Maar ik ben daar echt een hele, ik vind dat super belangrijk. Ik heb hier mijn praktijk, ik heb hier mijn patiënten, wij werken met vaste patiënten. Ik heb gewoon een groep van, misschien 1000 patiënten die alleen maar bij mij komen. Ja, ik vind dat super belangrijk. Ik denk dat essentieel is voor huisartsenzorg. En ik blijf. Ja, er zijn tenminste, ik heb niet overal invloed op, maar ik ga wel tot mijn pensioen hier blijven. En dat daardoor denk ik dat ik, het is ook bewezen, dat dat gewoon aantoonbaar betere zorg oplevert. Ja. En ik denk dat dat zeker in zo'n aandachtswijk, dat mensen die al niemand kunnen vertrouwen, wel zo iemand nodig hebben. En misschien dicht ik mezelf dan te veel toe. Ja, aan de andere kant is het toch ook wel, moet ik misschien dat zelfvertrouwen wel hebben?
Dat is toch ook de realiteit.
Ik ben belangrijk.
Ja,
ja, dat denk ik echt. En ik denk dat elke huisarts dat is voor zijn patiënten, met de nuances die daarin zitten natuurlijk. Ja.
Ja, en je zegt, je moet het niet alleen doen, je doet het met een groep. Dat is wel mooi, jullie hebben ook met heel veel dokters die in achterstandswijken werken, een signalgroep opgericht, die heet de Canary.
De Canary, ja. Ja.
Met het idee van, wat jullie al zien in achterstandswijken, dat kan een voorbode zijn voor wat er in andere wijken ook gaat gebeuren. Dus vandaar de Canary in de mijn. Ja. Het is ook wel mooi dat je daar met een groep dingen kan delen en je hart kan maken, ook voor juist gewoon goede financiering in ook die wijken, zodat dokters blijven. Ja, ja. Mooi.
Ja, ja, dat is echt heel leuk om ook ons te verbinden met andere achterstands- of aandachtsdokters. Ja. We proberen soms te zeggen aandachtswijk in plaats van achterstandswijk.
Oh, ja. Maar, sorry.
Ja, nou ja, het maakt niet uit. Soms kunnen mensen moeilijk doen over een term. Ja. Maar het is heel leuk om je te verbinden, omdat het ook heel veel herkenning geeft. Voor ons is het vanzelfsprekend wat wij zien hier in de spreekkamers. Maar ik denk als ik in een andere wijk zou gaan zitten, dat ik dat het toch een hele andere problematiek voorbij komt.
Ja.
Ook ellende hoor. Ik bedoel, het is niet zo dat wij hier alleen maar alle ellende zien. Maar ik denk wel dat het hier heel erg uitvergroot is. En dat wij misschien bijna wel aan gewend zijn geraakt. Hm. Wat ook weer een valkuil kan zijn, hè?
Ja, zeker. Ja. Ja. Hey, als je nou het aan een huisarts mag uitleggen die hier minder ervaring mee heeft. Op wat voor manieren slaan wij nou de plank mis wat anders kan? Als aanvulling op wat je nu allemaal hebt gezegd.
Ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is voor elke huisarts om niet dat oordeel te hebben. Ja, dat klinkt dan als een open deur. Maar ik hoor nog zo vaak dat mensen zeggen, hij is gewoon te dik. Hij moet gewoon harder werken. Hij moet gewoon stoppen met roken. Tuurlijk, dat zeggen wij ook wel eens. Maar wij slaan denk ik als huisartsen echt wel heel vaak de plank mis in wat mensen echt kunnen om die leefstijl te verbeteren.
Ja,
zeg maar.
Ja. Ja, lastig toch, hè? Want dat ging in het boek en in de podcast ging het er ook al over die keuzes maken. Dat mensen in armoede zo bezig zijn met die korte termijn perspectieven, dat ze de lange termijn daar geen ruimte voor hebben. Hoe kan je dan toch als huisarts zonder oordeel te hebben over de keuzes die ze maken? Want Tim legt ook uit dat een keuze voor een frikandel een hele rationele kan zijn. Hoe kan je dan toch als huisarts helpen verstandige keuzes te maken?
Ik denk in eerste instantie vragen wat zij nodig hebben. Dus gewoon nieuwsgierig zijn. Het is eigenlijk best wel simpel. Je kunt natuurlijk constateren, hè, jouw kind heeft overgewicht. Dat kun je echt bespreken met mensen. Mensen zijn echt niet, die zien dat zelf ook wel. Mm-hmm. Dus we hoeven daar niet overheen te praten. Dus vraag het ze gewoon. Joh, ik zie, jouw kind heeft overgewicht. Ik maak me daar zorgen over wat betreft zijn gezondheid. Wat kan ik nou doen om jou te helpen? En zo simpel is het eigenlijk. Maar wij doen het niet. We zeggen, omdat we misschien bang zijn voor die beerput, hè, van wat er allemaal naar boven komt. Maar mensen willen het heel graag vertellen.
Ja. Ja, en dan sluit je aan.
En dan sluit je
in
aan.
In plaats van dat je je eigen riedel vertelt.
Ja, want ik kan wel zeggen, jullie moeten geen frisdrank meer drinken. Maar als dat is wat er bij hun op tafel staat, als zij gezellig samen eten, dan gaan ze dat niet doen. Dus je moet dan toch echt eerst aansluiten van, hey, wat kan ik voor je doen? Wat heb jij nodig? Hoe kunnen we hier samen naar kijken? En wil jij wel informatie? Of moet ik misschien eerst kijken naar jouw omstandigheden?
Ja, want anders krijg je ook die knikkende patiënt die je denkt dat hij het allemaal begrepen heeft en ondertussen thuis iets anders doet. Hè? Als je eigen verhaal gewoon maar afstekt.
En die krijg je natuurlijk toch wel.
Ja.
Ik bedoel, ze kijken toch tegen je op en ze nemen. Het is in hun cultuur vaak ook niet oké om nee te zeggen tegen de dokter.
Ja.
Maar daarom is dat vertrouwen ook zo belangrijk. En daarom moet je ze jou ook kennen. Dat ze weten dat het ook oké is om de waarheid te zeggen.
Ja.
En dat kost tijd.
Ja, en zo had Tim dus ook over perspectief bieden. Als iemand een meer lange termijn perspectief ziet, in plaats van alleen maar korte termijn, dat er dan andere keuzes gemaakt worden. Lukt dat jou of heb je daar wel eens een rol in om het perspectief van een patiënt te verbreden, te verlengen?
Ja, ik probeer dat wel. Nog niet genoeg, moet ik zeggen. Ik moet zeggen dat ik dat boek ook wel echt confronterend vond daarin, zeg maar. Mm-hmm. Dat ik dacht, ik moet echt vaker vragen aan dat meisje van, hey, wat heb jij nodig om dit te redden? Ja, heb je genoeg steun? Zijn er dingen die jou kunnen helpen om wel dat eindexamen te halen? Dus dat moet ik veel vaker doen. Nou, ik probeer ook wel te vragen, zeker aan mensen met mentale klachten, wat is je droom? Ja,
mooie vraag.
Waar wil je naartoe?
Ja.
En die vraag is ook echt heel leuk. Dat is echt wel een aanrader om te doen, om die vraag te stellen. Ja. Soms zit je zo in de ellende van iemand dat je daar heel erg mee bezig bent. En als je dan vraagt, wat is je droom? Waar wil je naartoe? Dan word je echt verrast in wat mensen zeggen.
Ja.
Ik had laatst een meisje of een jonge vrouw met mentale klachten die echt, echt in de put zat. En toen zei ik, wat is je droom? En toen zei ze, ik wil later, als ik hier uit ben, wil ik andere mensen helpen die door ditzelfde gaan. En dat maakte zo, ze begon helemaal te stralen. En dacht ik, ja, ik kan dat misschien nu niet voor haar regelen, maar ik kan dit wel onthouden. En met haar kijken van, hey, hoe kunnen we een klein stapje verder komen?
Ja. Ja, want dat is zo mooi, hè? Juist onder die grote droom, daar zitten dan dus de stukjes waarde die iemand heeft. En ja, hoe kan je die dan toch in het leven van nu krijgen? Dat is soms makkelijker dan je denkt, want een droom is zo groot. Maar er zitten stukjes in die je al kan kijken of daar meer nu kan.
Ja, okay. En het zegt ook heel veel over iemand als ze zeggen, ja, ik heb geen idee.
Ja.
Van, hey, hoe zullen we daar dan samen over nadenken? Wat is, ik had ook een man en die komt echt uit een milieu waar je u tegen zegt, zeg maar. Waar je echt niet in wil belanden. En deze man die wordt begeleid, die heeft heel veel hulp nodig. En ik vroeg aan deze man ook van, hey, wat is je droom? En toen zei hij, ik wil zo stabiel worden dat ik uiteindelijk een hond kan verzorgen. Nou, zo klein kan het zijn.
Ja.
Maar het was zo mooi. Hij begon helemaal te stralen. Dat was de reden dat hij van de drugs afbleef. En dat was de reden dat hij zich staande probeerde te houden. Dan ga je toch heel anders naar zo'n man kijken.
Ja. Misschien is dat ook wel een soort van tegengif naar die machteloosheid die je de hele tijd kan voelen. Om samen te kijken van, ja, wat is eigenlijk jouw perspectief? En zo'n vraag, die helpt daar inderdaad in.
Ja, ja. Ja, het is gewoon ook heel leuk.
Ja.
Ja, want als ik nu die man zie, dan denk ik aan die hond. En dan denk ik, okay. En als hij nu een terugval heeft en echt even niet zo lekker in zijn vel zit, dan kan ik ook hem daar weer op wijzen. Van, hey,
mooi.
Hoe gaan we dat doen met die hond?
Heel mooi. Ja, ja, die nemen we mee.
Ja.
Heel mooi. Zou je, als afsluiting van deze podcast, zou je kunnen benoemen, ja, concrete tips of handvatten voor in de spreekkamer? Van, wat kunnen we nog buiten wat er al besproken is nog meenemen de spreekkamer in?
Belangrijkste is, denk ik, nieuwsgierig zijn. En ik denk dat één ander ding nog is, dat het ook heel erg leuk is om te vertellen wat iemand wel goed kan. En wat je ziet aan iemand.
Oh ja.
Dus ik had bijvoorbeeld een vrouw niet naar school geweest. Ze was, ik denk dat ze halverwege de 60 is. Maar deze vrouw had ik een heel leuk gesprek mee over haar kinderen. En ik merkte aan haar dat ze best wel goed inzicht had in wat er belangrijk was voor die kinderen. En dan heb ik dat gewoon benoemd. Dus eigenlijk gewoon benoemen van, hey, hoe leuk is het eigenlijk om met jou dat gesprek te hebben? En deze mevrouw die leefde helemaal op. En toen hadden we echt een gesprek over dat ze eigenlijk had willen studeren. Dat ze advocaat had willen worden. En dat ze die kans niet heeft gehad, maar wel, nou, dat ik dat zag en dat ik dat benoemde, dat maakte haar dag. Ze liep stralend de spreekkamer uit en een kwartier later kwam ze terug met een bosje bloemen. Om te vertellen van, hey, het vond zo leuk dat je daarna vroeg en dat je dat zag.
Ja, ja, je bekrachtigt mensen.
Ja,
ja,
ja. Echt heel leuk. Dus dat is nog één tip. Benoem het als je iets ziet. Mensen vinden het echt leuk om te horen.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, Nanja, ik heb heel veel van jou geleerd hierin om mee te nemen in de spreekkamer in. En ook dat je zegt, je hebt het niet altijd goed door. Dus blijf eraan denken ook dat dit speelt. Dat armoede kan spelen zonder dat je het dus zelf direct in je vizier hebt. En vraag dan verder zonder oordelen, zonder wijzend vingertje. Nanja, hele mooie aanvulling op die eerdere podcast. Luisteraars, als er vragen over zijn, dan horen we dat graag. Dan kunnen we dat nog voorleggen aan Nanja. Denk zelf ook eens na over wat is jouw droom eigenlijk als luisteraar? Daar hebben we het in de ACT-podcast ook wel eens over gehad. Vind ik ook echt een hele mooie vraag. Waar wil je heen?
Ja. Ja, heel leuk. En ik hoor ze graag hoor. Ja. En ik hoor ook graag leuke voorbeelden.
Ja.
Ja, om met elkaar te bedenken hoe kunnen we dit vak, zeker in de aandachtswijken, heel leuk houden.
Ja.
Uiteraard hebben we van alles nodig om te blijven staan in de wijk. Maar ja, het is zeker vooral heel erg leuk.
Ja. Nou, jullie ook binnenkort een ander pand.
Ja.
Wordt ook hard aangewerkt. Ook een grote droom. En als we dan nog een keer een podcast opnemen, dan zal er wat minder bijgeluiden zijn, denk ik. Maar
ja,
nu
ja,
hoort het gewoon
ook.
Even bij.
Ja, ja.
Denk ook aan die groep Canari. Mocht je zelfs in een aandachtswijk zitten, dan is dat misschien een goede groep om bij je aan te sluiten. Zodat die groep echt zichzelf krachtig kan presteren. Maar dat is al behoorlijk krachtig met 200 man of zo nu, hè? Begrijp
ja, ik? Volgens mij zijn er bijna 300 zelfs.
Oh, hey. Oh ja. Wauw.
Ja, echt leuk om zo samen als aandachtsdokters ons te verzamelen.
Ja, ja. Mooi. En dan tot slot zou ik nog graag even willen benoemen dat de podcast voor patiënten over obesitas, waarom kan ik niet afvallen en hoe lukt het me toch om af te vallen, zijn twee podcasts met Lisbeth van Rossum en die is vertaald in het Turks, Berber en Arabisch. Dus dat kan helpen om, nou ja, na een goed gesprek, om die te kunnen meegeven. Die staat gewoon op ons kanaal Huisarts Podcast voor Patiënten. En we zijn er nu mee bezig om met het Fonds Achterstand Wijken de Grip op Pijn podcast ook te vertalen in deze drie talen. Om het idee van sensitisatie en zo uit te leggen en wat kan je er dan aan doen. Daar zijn we dus nog mee bezig.
Leuk.
De links daarnaartoe zet ik even in de show notes. Nou, luisteraars, tot de volgende podcast. En Nanja, bedankt.
Ja, graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast@gmail.com. Tot de volgende keer.